Opnieuw mag ik jullie groeten in Jezus' wonderbare naam. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik hier weer sta. Maar voor de jonge broeders is dat wel fijn, anders zitten ze heel de zaterdag zijn ze bezig in de voorbereiding met het woord. Want jullie moeten niet denken dat dat allemaal vanzelf gaat. Ik wil het woord van God openen vanmorgen in Romeinen 4. Romeinen 4, want ik wil vanmorgen met jullie nadenken over hoop. 1 Korinthe 13 vers 13 zegt, zo blijven dan geloof, hoop en liefde, de meeste van deze is de liefde, maar geloof en hoop, die zijn nodig. Je zou kunnen zeggen in de tussentijd dat de belofte gegeven wordt en de realisatie daarvan. En wij verwachten vaak, als wij bidden, dat het direct is, maar zo werkt dat niet. En Abraham is ons tot voorbeeld geweest, een van de voorbeelden. Ik heb echt ruzie met het ding vanmorgen. Beter. En ik wil lezen Romeinen 4 vanaf vers 16 tot het einde. Daarom is uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt, en dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd had, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend, en nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Kerst is de boodschap van Christus. En Christus is onze hoop. En daar mogen wij ons oog, ons geloofsoog, op vestigen. En Abraham die kreeg natuurlijk bezoek van de Heer en die kreeg de belofte dat hij nageslacht zou ontvangen. En misschien kunnen we komen dadelijk terug bij Romeinen 4, dat even lezen in Genesis 15. Dan weten we waar het over gaat. Dan weten we waar Abraham zijn hoop en zijn geloof op gevestigd had. Genesis 15, dan willen we lezen de eerste 6 versen. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Dus let op hoe de Heere hier met Abraham heeft gesproken. Hij kwam niet op bezoek, niet door de engelen, zoals wel meer gebeurde in het leven van Abraham, maar hier sprak de Heere tot Abraham in een visioen. En dan zei Abraham, wees niet bevreesd. Ik, God zelf, ben voor u een schild en uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn. En verder zei Abraham, zie, u hebt mij geen nageslacht gegeven. Zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. We zien hier dat Abraham lette op hetgeen wat voor ogen was. Hij keek naar hoe de toestand van zijn eigen lichaam was. Hij keek hoe de toestand van zijn huis was. En hij zegt, ja, mijn lichaam is verstorven. Dus dat betekent, hij was als het ware niet meer vruchtbaar, niet meer in staat om kinderen te verwekken. En daar was zijn oog op gevestigd, maar de Heer had een ander plan. En die zei, er zal iemand uit uw eigen lichaam voortkomen. Die zal uw erfgenaam zijn. Dus niet een knecht, niet een lijfeigen of wat het ook zijn mag, maar niet iemand die geadopteerd is, maar iemand, Abraham, die uit uw eigen lichaam voortkomt. En toen leidde hij Abraham naar buiten in dat visioen en hij zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En u zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dus de Heere die zegt niet alleen, Abraham, je krijgt één zoon, maar hij zegt, je krijgt een nageslacht wat niet te tellen zal zijn. En wat een grote tegenstelling is het dan tussen de toestand van Abraham, waarin hij dacht dat hij zich bevond, en het woord van God, de belofte van God. En dat kan soms voor, ook voor de gelovigen, voor ons ook, denk ik, een spanningsveld opleveren. Dat er zo'n groot verschil is tussen het woord van God, de belofte van God, en de werkelijkheid die wij voor ons zien, de werkelijkheid die wij ook beleven in ons leven. En hier in Romeinen 4, als we daar naar terug gaan, dan schetst Paulus hier eigenlijk het verschil tussen de wet en het geloof. En dan komen we toe aan dat geloof van Abraham, die ook genoemd wordt natuurlijk in Hebreeën 11 als een van de geloofshelden. Maar boven alles, hij een vader geworden van vele gelovigen, ook voor ons, zoals Paulus dat uitlegt, ook in Galaten 4, dat wij uit het geloof zijn als het ware, uit het geloof geboren, uit het geloof van Abraham, aan wie nageslacht beloofd was. En dat nageslacht met een hoofdletter natuurlijk, dat is Christus. En omdat Christus gekomen is, de boodschap van kerst, zijn ook wij nageslacht geworden van Abraham, in de Zoon, in de Heer Jezus, in Christus. En hebben we deel gekregen uit genade, zonder daar iets voor te doen, hebben we deel gekregen ook aan deze belofte die aan Abraham is gedaan. Hij is een vader van ons allen, staat hier. En dan zegt de Heer ook in vers 17, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Het gaat niet alleen om het volk Israël, maar het gaat om vele volken. Vele volken, ook uit de heidenvolken. Want het was voor God niet genoeg dat Christus zou leven, Christus zou sterven. Het was voor God niet genoeg dat hij zijn zoon zou geven alleen voor het volk Israël. Maar voor de hele wereld. Zoals we dat van de week ook hoorden bij Jesaja 9, een zoon is ons gegeven. En dat geldt voor een ieder die hem wil ontvangen. Een ieder die hem wil aanvaarden als gift, als gave van God in zijn leven. Die bereid is om zijn eigen leven af te leggen en dat te geven, toe te vertrouwen aan hem. Aan de Zoon van God, aan de Heer Jezus Christus. Daar gaat de hele Bijbel uiteindelijk over. De hele Bijbel gaat eigenlijk om de Zoon. Gaat eigenlijk om de verheerlijking van de Zoon. Om de verheerlijking van Christus. En van Genesis tot Openbaring gaat het om de Zoon. Gaat het om de Heer Jezus Christus. Gaat het om de Zoon van God die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader. De hemelse hoge priester die daar is om voor ons altijd te bidden en te pleiten. Hij neemt dus het ware elke gelegenheid te baat om te bidden en te pleiten. Ik moest daar straks op denken toen ik daar zat. Maken wij daar broeders en zusters gebruik van? Als er een mogelijkheid is om te bidden. Misschien voor uzelf, maar voor een ander, voor de wereld. Maken wij daar gebruik van? Of laten wij die gelegenheden onbenut? Laten wij ze voorbij gaan? Zijn we dan bezig misschien met twijfels of met moeite of met andere dingen? Er zijn zoveel dingen die ons bezig kunnen houden. Maken we daar echt gebruik van? Het is zo geweldig dat we mogen bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Deze Abraham, hij was verstorven. Hij was, zegt de schrift, hij was niet meer vruchtbaar. En dan komt God daar en dan zegt hij, jongen, je krijgt nog een lijfelijke eigenaar. Dan had hij het nog niet over zijn vrouw, die ook eigenlijk te oud was om kinderen te baren. En ik weet niet precies, ik heb het niet uitgezocht hoe lang Abraham moest wachten. Misschien weet Jacob dat, 20 of 25 jaar. Maar in ieder geval vele jaren lang heeft het geduurd voordat deze... We zullen dat nog nakijken voor u. Het heeft vele jaren geduurd voordat Abraham, voordat het werkelijkheid werd. En u moet niet denken dat Isaac geboren is als een bovennatuurlijk wonder zoals Christus geboren is, uit de Heilige Geest. Isaac die is echt geboren uit Abraham en uit Sara. En het bewijs daarvan vindt u, als Sara op een gegeven moment komt te overlijden, dan gaat Abraham, neemt hij opnieuw een vrouw en dan krijgt hij nog, deze vertaling zegt 6 zonen, en dan andere staan er nog 5 met Ketura, en dan krijgt hij nog een keer 5 of 6 zonen. Dus Abraham had een heleboel zonen. Dat was niet alleen Ismaël en Isaac, maar hij had er ook bij Ketura nog 5 of 6 zonen. Dus die Abraham die is als het ware lichamelijk opnieuw opgewekt. Voordat hij gestorven was, hij was wel verstorven, maar niet gestorven, en is hij opnieuw opgewekt, is hij opnieuw vruchtbaar geworden, en heeft hij door de genade van God, door het wonder van God, door de werking van God, door de werking van het woord van de Heilige Geest, is hij echt vader geworden. En uit die ene mens is dat hele geslacht ook van gelovigen voortgekomen. Zo groot is onze God. En dan staat hier in vers 17, dit was zij tegenover hem. Soms denken wij als het tegenover hem, dat je tegenover elkaar staat. Maar zo wordt dat hier niet bedoeld. Het wordt eigenlijk bedoeld, hij heeft geloofd in de God die als het ware een boodschap bracht tegenover zijn eigen ervaring, tegenover zijn eigen beleving. En ook bij ons kan het soms zijn dat je beleving, dat je ervaring zo anders is als dat Gods woord eigenlijk zegt en dat Gods woord ons eigenlijk wil duidelijk maken. Zo is dat bijvoorbeeld als je ziek bent. Wij hebben ook zieken in ons midden. En ik heb er vannacht nog een stukje mee meegemaakt dat mijn vrouw aan het worstelen was en best heel erg ziek was. En toen moest ik ook denken aan het woord van God. En dan moest ik ook denken, ja, we zijn ziek, we voelen ons ziek, maar tegelijkertijd is er in ons een kracht die gezond maakt. Aan de ene kant zien we de dood, maar aan de andere kant zien we het leven. En de Heer Jezus Christus heeft voor ons zelfs de dood overwonnen. Zodat we niet meer zullen sterven, maar zullen ontslapen. Tegelijkertijd als de ziektemachten bezig kunnen zijn in ons lichaam, is daar de gezondmakende kracht van God. De gezondmakende kracht van het woord en de gezondmakende kracht van de Heilige Geest. En de vraag is dan, hebben wij hoop op verbetering? Hebben wij geloof op verbetering? En ik mocht gelukkig zien dat het vanmorgen een heel stuk beter ging met mijn vrouw. Maar de macht van de wet van de zonde is verbroken, zegt Romeinen. Hebben wij ook die hoop, hebben wij ook dat geloof, net als Abraham. Dat de wet van de geest van het leven ons in Christus heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde, de dood. Grijpen wij dat aan? Houden wij dat vast? Als daar strijd is in ons leven, als daar moeite is, als daar pijn is, als er verdriet is, Als je kinderen niet de weg gaan, die wij zo graag zouden willen zien dat ze niet gaan. Houden we dan vast aan het woord van God? Zijn onze kinderen dan nog geheiligd in de ouders? Misschien een gebroken gezin. Er zijn zoveel noden, zoveel moeite. In je eigen leven, in je eigen familie, in je eigen gezin. Waar het ook zij mag of rondom ons heen. Houden wij dat geloof vast? Houden wij de hoop vast? Dan zegt de Heer, u hebt gesproken als ik bid dat u verhoort. Heer, u hebt gezegd dat u zelf de zieken zult versterken. Ik weet, al een paar dagen houdt me dat bezig uit Ezekiel 34, vers 16. Daar spreekt de Heer eigenlijk in Ezekiel 34, daar spreekt hij eigenlijk tegen de herders. Je zou kunnen zeggen tegen de ouderlingen van de gemeente. Nou, er zijn er hier maar een paar. Maar dan zegt hij eigenlijk, jullie doen je werk niet goed. Je mest jezelf vet, maar je zorgt niet voor mijn schapen. En dan zegt de Heer, maar ik zal ingrijpen. Ik zal zelf voor mijn schapen zorgen. En dan staat een prachtig stuk. Misschien kunnen we wel een stukje lezen vanaf vers 11. Want zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen. En naar ze op zoek gaan. God vergeet zijn schapen niet. Zelfs als het ware, wat wij willen zeggen, zijn grondpersoneel er een potje van maakt. God vergeet zijn schapen niet. En zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schaap is, zo zal ik op zoek gaan, God zelf. De Heer Jezus zelf, door de Heilige Geest, zal op zoek gaan naar zijn schapen. En ik zal ze redden, zegt hij, uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Daar hebben we het weer. Een dag van duisternis, waar we uit Jesaja 9 vrijdagavond over nagedacht hebben. Een dag van duisternis, een volk wat in duisternis wandelt, beroofd van licht. Dan zie je niks meer. Maar de Heere, die zal op zoek gaan en hij zal zijn volk redden, hij zal zijn schapen redden. En dan staat er in vers 13, ik zal ze uitleiden uit de volken. Ik zal ze bijeenbrengen uit de landen. En ze brengen naar hun land. Hier gaat het natuurlijk over het volk Israël. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. De Heer is geen karig God. Jezus zegt, ik ben gekomen om u te geven leven en dat in overvloed. Zo is Hij. Dat is Gods genade, dat is Gods barmhartigheid. Die is altijd overvloedig. En in een goede weide zal ik ze weiden. Daar hebben we nog wel een klein beetje verstand van. Een goede weide waar voldoende gras staat. En als het mooi is, staan er ook nog wat kruiden. Ik zal ze weiden op de hoge bergen van Israël. Zal hun weideplaats zijn en ze zullen daar neerliggen. Ook in rust, in een goede weideplaats. En ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Het allerbeste wat hij heeft, geeft hij aan zijn schapen. Het allerliefste wat God had, heeft hij gegeven in zijn Zoon aan deze wereld. En dan zegt de Heer, ik zal zelf mijn schapen weiden. En ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heer, Heere. Ik zal het verlorene zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Hou hier eens aan vast, broeders en zussen. Denk hier eens over na. Als de schapen afgedwaald zijn, misschien uit uw kudde, misschien uit uw gezin. We zeggen de Heere, ik zal ze terugbrengen. We zeggen, het gebroken zal ik verbinden. Heeft Jezus dat niet voortdurend laten zien toen hij op aarde was? Al wat zwak en ziek tot hem kwam, heeft hij verbonden, heeft hij genezen, heeft hij hersteld. En Christus is nog steeds dezelfde. Hebben wij daar nog hoop op, broeders en zusters? Geloven wij daar nog in? Dat God onveranderlijk is. Abraham geloofde niet op wat hij zag. Hij geloofde niet op wat hij voelde. Hij geloofde in God die tot hem gesproken had. En dat is dan soms lastig, ook voor ons denk ik, dat er een algemene gesproken woord van God is. Dat is die Bijbel zoals wij die hebben. Maar daarnaast kan God zijn woord ook levend maken. Dat hij krachtig persoonlijk tot u of tot mij of tot ons gaat spreken. En daar mogen we denk ik naar zoeken. Dat als het ware de algemene waarheid van God heel persoonlijk gemaakt wordt in ons persoonlijk leven. En als de Heer dan met u spreekt zoals met Abraham, dan moet u, dan mag u, dan kunt u zich daar aan vasthouden. En kijk wat zegt de Heer, het zieke zal ik versterken. Of het nou een psychische ziekte is of een lichamelijke zieke. Het zieke zal ik versterken. Dat is die kracht waar ik het net over had. Dat is de kracht van gezondmaking. Dat is de kracht van heling. En daar mogen we op vertrouwen, maar dat gaat zo tegen ons gevoel in. Zeker als je ziek bent, als je heel veel pijn hebt, dan word je overmand als het ware. Nou, hou dan dit woord vast, net zoals Abraham niet moest zien op zijn eigen verstorven lichaam. Zo mogen wij ook zien boven het feit, als wij problemen hebben, zien op hem. Dat hij de zieke zal versterken. Dan zegt hij, maar het welgedaan, het sterken, dat zal ik wegvagen. Ik zal weiden zoals het hoort. Zo is onze God, als hij dan spreekt. En zo heeft hij gesproken met Abraham. En zo spreekt hij ook met ons, ook deze morgen, ook deze dag. En dan zegt Abraham, hij heeft tegen alles ingehoopt. Dat is eigenlijk wat ik net geschetst heb, vers 18, Romeinen 4. Tegen alles in. Alles leek tegen te zitten. Alles leek de andere kant op te gaan, als het ware. Ik denk dat wij allemaal die situaties kennen in ons leven. Persoonlijk of in de gemeente. Het lijkt wel of alles tegen zit. En een andere vertaling zegt dat hij gehoopt heeft, hoop op hoop. Maar hier staat tegen alles in. Alles leek de andere kant op te gaan. Maar hij heeft geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Gezegd was door wie? Wel door God die niet kan liegen. Door God die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. En waarom wacht de Heere dan nog een tijd voordat hij dat in vervulling doet gaan, ook in het leven van Abraham en vaak in ons leven wel? Dat doet hij in wijsheid. Met een bedoeling. Misschien om ons geloof te bouwen. Misschien om te kijken of dat wij de hoop vasthouden. Wij weten dat niet. Dat is God die veel groter is dan wij. Maar broeders en zussen, het gaat erom. Abraham heeft vastgehouden aan het woord van God. En ons enige houvast, dat is het woord van God. Hoop wordt wel eens vergelijkt met het anker. Een anker van de hoop wat eigenlijk bovenal in de hemel is. En dat houdt ons vast, maar wij moeten die hoop ook vasthouden. Overeenkomstig het woord van God. Overeenkomstig wat God met u, met ons, met mij gesproken heeft. Niet wat u denkt, niet wat u voelt, niet wat er schijnbaar gebeurt. Of schijnbaar niet gebeurt. Maar overeenkomstig het woord van God. Niet overeenkomstig wat andere mensen tegen u zeggen. Want dat gaat vaak niet in de lijn met wat God tegen u zegt. Andere mensen die hebben niet altijd de gedachte van Christus. Hou vast aan het woord van God. Tegen alles in heeft Abraham gehoopt. En dit is voor ons opgetekend omdat wij Abraham zullen volgen. Dat is waar Abraham is onze vader in het geloof. Dat ook wij zullen handelen zoals Abraham. Dan zal ook ons dezelfde belofte ten deel vallen die ook aan Abraham gedaan is. Denk ook maar als de Heere zegt dat wij, als we tot geloof komen, dat we vrucht zullen gaan dragen. Dan zegt hij 30, 40, 100-voudig. En misschien zien we er helemaal niks van de vrucht die we gedragen hebben. Of nog gaan dragen, of wat er nog komt. Misschien zien we daar niks van. Maar dan mogen we ons vasthouden aan het woord van God. En dan mogen we dan ook op bidden. Dan mogen we dan ook pleiten. Dan zeggen, Heere, u hebt gezegd. Heer, dat we 30, 40 of 100-voudig vrucht zullen dragen. En Heer, daar zie ik naar uit. En daar bidden we ook. Voor de gemeente, voor elke gelovige, voor elke broeder en zuster. Nou, als elke discipel 1 discipel gaat maken per jaar. En dat gaat zo door als je dat rekent. Dan gaat de gemeente van Christus groeien. Dan gaat de gemeente van Christus vooruit. Want die nieuwe discipel gaat ook weer discipelen maken. En we moeten soms opletten dat jonggelovigen soms nog actiever zijn dan mensen die wat langer op de weg zijn. Die vergeten dat eigenlijk. Om discipelen te maken. En dan gaat de gemeente van Christus groeien. Volgens het woord van God. Ik sta het niet te verzinnen. We kunnen allerlei verwachtingen hebben gebaseerd op onze eigen gedachten. Maar die komen vaak niet uit. Maar onze verwachting die gebaseerd is op het woord van God, die komt uit. Dat gaat gebeuren. Het is onmogelijk dat iemand of iets of iemand dat zou tegenhouden. Het woord van God is de waarheid. Zo zal uw nageslacht zijn, zegt de Heere tegen Abraham, een vader van vele volken. En dan in vers 19, niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij heeft niet gelet op de werkelijkheid die wij vaak voor werkelijkheid houden. Mag ik het zo eens zeggen? Wat u voelt en wat u denkt. En ik ben toch zus of ik ben toch zo. En dit gebeurt niet en dat gebeurt niet. Daarbovenuit gaat het woord van God. Daarbovenuit, boven onze ervaring, gaat altijd het woord van God. Moet je dan leven in een illusie? Nee, we mogen en moeten leven vanuit het woord van God. Niet verzwakt in het geloof. Heeft hij niet op zijn eigen lichaam gelet. Maar hij heeft gelet op het woord van God. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat was ook de moederschoot van Sara was verstorven. En dan heb je vers 20. Maar hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Broeders, zussen, ik weet niet hoe het in uw hart gaat. Maar ongeloof is een geweldige vijand. Het is een geweldige vijand. Dan heb je net, ben je bemoedigd door de Here. Dan heb je gezien dat het woord van God waarheid is. En 5 minuten later, dan komt er weer dat ongeloof. En dat bestookt u. En dan laten ze zich overwinnen door de zorgen. Dan gaat het niet met uw kinderen zoals u denkt dat het zou moeten gaan. Of het gaat niet in uw persoonlijk leven zoals u denkt dat het zou moeten gaan. En dan komt weer dat ongeloof, die vijand. Wat deed Abraham daarmee? Wel, hij ging daar tegenin. Wij moeten tegen het ongeloof ingaan. Wij moeten dat ongeloof wederstaan. In eigen kracht, nee, daar hebt u zelfs als u kind van God bent de kracht voor gekregen. Die kracht hoeft u niet te zoeken. Die kracht is al in u, maar u moet er met eerbied gesproken gebruik van maken. U moet beseffen hoe rijk u bent. We weten in deze tijd gaat veel over ziekte, over corona, weet ik van, maar ook over immuniteit. Zelfs in het lichaam is dat al ingebakken dat het lichaam zich verweert tegen de vijand die tracht binnen te dringen en u ziek te maken. Zo moeten wij ook ons verweren tegen de vijand die probeert in ons hoofd binnen te dringen. Die probeert pijlen af te schieten. Maar het spijt me dat ik het moet zeggen, maar heel vaak vergeten vele christenen Efeze 6 toe te passen. En je kunt er vaak over spreken. En dan zie je in de praktijk van het leven dat die wapenrusting van God toch weer ergens thuis in een hoekje staat. Waar is dan ons schild van het geloof? Waarom bleef Abraham staan? Wel omdat hij dat schild van het geloof droeg. Hij kende niet eens het Nieuwe Testament. Hij was niet eens zo vervuld van de Heilige Geest zoals wij dat mogen zijn. Wat deed hij? Hij hield vast aan de belofte van God. Hij hield het woord van God voor waarheid. Niet wat hij voelde, wat hij zag, of bij zijn vrouw zag. Hij hield vast aan het woord van God. En als u vol bent van het geloof, kan het ongeloof niet binnendringen. We zien in het leven van koning Saul dat hij op een gegeven moment ongehoorzaam wordt. En dan gaat hij offeren, terwijl hij geen priester was. En dan komt Samuel en die vertelt dat hij fout is geweest. Het ongehoorzaamheid en zonder de toverij. Hij zegt, dat God neemt het koningschap van je af. En wat gebeurt er dan? Dan wijkt de Heilige Geest, de Geest van God wijkt van Saul. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een geest van angst. Dat is ware, geen leeg gedeelte in het leven van de mens. Of die boze is onze vader, of God is onze vader. En als we dan God mogen leren kennen uit genade, dan moeten wij als het ware ook vol zijn van de Heilige Geest. Dan moet de Geest van God ons ook versterken en ons recht houden. En dat is voortdurend. De bron is er. Jezus is de bron. Maar als wij vergeten te drinken uit die bron, dan lijden we onnodig dorst. Als wij ons dan laten weer leiden door ons gevoel of door onze gedachten of door duizend en één dingen wat op ons leven afkomt. En we houden niet vast aan de belofte, aan het woord van God. En we geven toe aan het ongeloof. Dan gaat dat ongeloof ons als het ware uitschakelen. Broeders, zusters, hou de hoop vast. Wie is de hoop? Wel, dat is Christus. Alle beloften God, hoeveel dat er ook zijn, die zijn in Christus ja en amen. In Christus hebben wij alles ontvangen wat wij nodig hebben. Voor dit leven, ook voor het toekomstige leven. In Christus hebben wij alles ontvangen wat tot het leven en de God vrucht strekt, zegt Petrus. Dat is niet iets wat ik bedenk, wat mensen bedenken. Dat is het woord van God. En daar mogen we ons aan vasthouden? Ja, dan moeten we ons aan vasthouden, want dan hebben we niks meer. Hij is onze rots, hij is ons fundament. En al gaat daar alles tegenin, komen alle stromen tegen u in, al spoelen alle water over u heen, daar moeten we ons aan vasthouden. Christus, de rots waarop ons leven staat. En de Vader heeft ons alles geschonken in de Zoon. Maar we begrijpen denk ik inmiddels, we zijn allemaal een poosje onderweg met de Heer, nee, wat korter, wat anderen langer. We begrijpen denk ik inmiddels dat het ook waar is wat Jezus zegt, dat de Heer zal doen naar de mate van ons geloof. En als ons geloof dan zakt, dan kan de Heer eigenlijk niks meer doen. Als wij ons laten vullen met ongeloof, ja, dan merk je dat je vrede afneemt. Dan merk je dat je blijdschap afneemt. Dan merk je eigenlijk dat je terug uitgaat. Dan merk je eigenlijk dat je geloof in de ziel zakt. Dan merk je eigenlijk dat de Heilige Geest als het ware een soort verdwijnt. Dat die in ieder geval voor je gevoel minder wordt. En daarom is dat geloof, de weg van het geloof, is alles bepalend. Dat is wat Paulus hier uitgelegd heeft in Romeinen 4, ook in het eerste stuk. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dat gaat over de wet. De wet die brengt die zaligheid niet, die het geloof wel brengt. En dan zien we in het laatste stukje van vers 20, terwijl hij God de eer gaf. Het is ongelooflijk, broeders en zusters, hoe dat wij God de eer kunnen geven als we gehoorzamen. Maar het is ook ongelooflijk als we hem niet geloven op zijn woord, dan maken we hem eigenlijk, zegt de schrift, tot een leugenaar. Dus wij kunnen kiezen. Dat we geloven wat we voelen. Dat we geloven wat we denken waar te nemen. We kunnen ook kiezen om in het woord van God te geloven. En als we God geloven, dan geven we hem de eer. Dan gaan wij hem eigenlijk rechtvaardigen. Abraham was er te volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd, wat hem beloofd was. En vaak is dat denk ik wel het punt bij ons dat we dat ook nog wel geloven dat God het kan doen. Maar dan komt de twijfel soms dat we niet altijd geloven dat hij het ook zal doen. Dat hij het zal waarmaken. In uw vrouw, in uw man, in uw kinderen, in uw kleinkinderen, in de gemeente, in de wereld. Hij is bij machten te doen wat hij beloofd heeft, dat niet alleen, maar hij doet het ook. En dan zegt hij hier, dat geloof wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wordt hem toegerekend. Nou, wij hebben natuurlijk die gerechtigheid al ontvangen uit de Heer Jezus Christus. Maar de Heer wil wel dat die gerechtigheid van Christus in ons ook gestalte krijgt. Dat het waarheid wordt, dat het werkelijkheid wordt. Dat ons leven meer en meer op de Zoon gaat lijken. Broeders, zusters, wij zijn niet hopeloos. En misschien voelt u zich soms hopeloos, maar u bent niet hopeloos. Misschien voelt u zich wel eens zonder hoop, maar u bent niet zonder hoop, want Christus is onze hoop. En die is in ons, bij ons. Wij zijn veel rijker nog als Abraham. En nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het er toegerekend is, maar ook ter wille van ons, zegt Paulus. Aan wie het zal worden toegerekend. Dus als wij geloven, aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Wij geloven toch ook, lieve broeders en zusters, als wij vragen om vergeving, dat God het geeft. Waarom vinden we het dan zo moeilijk, bijvoorbeeld om te geloven dat God geneest? Waarom vinden we dat zo moeilijk? Psalm 103 zegt het toch, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw krankheden geneest. Hij zegt al tegen het oude volk Israël. Is dat Exodus 15 vers 26 geloof ik. Als je gehoorzaam bent, dan zal ik je geen enkele van de kwalen opleggen. Die ik de Egyptenaren heb opgelegd. Want ik de Heere ben uw heelmeester. God verlangt dat het ons goed gaat. Dat we gezond zijn naar geest, ziel en lichaam. En hoe moeilijk is het dan? Als je jarenlang misschien ziek bent. Jarenlang geteisterd wordt met problemen. Wel denk ik, dan mogen we daarin ook nog vasthouden aan het woord van God. Altijd vasthouden aan het woord van God. En de hoop altijd vasthouden. En misschien zal het in dit leven ons zelfs niet een deel vallen, dan zal het straks komen. Als wij een nieuw lichaam van de Heer gaan krijgen. Maar wij moeten vasthouden aan het woord van God. Als we daar niet aan vasthouden, wat is dan het verschil met de wereld om ons heen? Wij zijn toch kinderen van God die ons, het wordt ons toegerekend staat hier. Het wordt toegerekend. Het is genade als wij geloven in hem. Wij hoeven alleen maar te geloven in de Vader. Wij hoeven alleen maar te geloven in de Zoon. Wij hoeven alleen maar te geloven in de Heilige Geest. Wij hoeven alleen maar te geloven dat het woord van God waar is. Maar net als bij Abraham. Alles gaat daar tegenin. Alles gaat daar tegenin. De vijand zal proberen om uw geloof en mijn geloof af te breken. Heeft David niet in vele moeilijke omstandigheden verkeerd vroeger. Hij werd gezalfd tot koning. Dan denk ik, nou prijs de Heer, ik ben gezalfd. Misschien tot prediker of pastoraal medewerker of ouderling, wat het ook zijn mag. Nou, prijs de Heer, dat is geweldig toch, dat is toch wel mooi. Nou, zo ging het met David. Wat gebeurde er met hem? Wel, hij werd vervolgd door Saul. Hij had op slot geen bed meer, hij werd opgejaagd. Als een hert als het ware. Al die dingen heeft hij meegemaakt voordat hij echt daadwerkelijk koning werd. Uiteindelijk in Jeruzalem. Want daar wilde de Heer hem hebben. Want er wordt gesproken dat de Heer Jezus uit het geslacht van David voortkomt om daar straks ook op de troon te zitten. Dus Gods plan ging in vervulling.
zie je gezalfd tot koning. En dan komt de beproeving. Jezus ontving de Heilige Geest en toen kwam de beproeving. Toen ging hij niet gelijk alle wonderen tekenen doen, hij moest eerst die woestijn in. Hij werd door de Heilige Geest geleid in de woestijn. Dat is de weg die God gaat, ook soms met zijn kinderen. Dat is de geloofsweg die hij gaat met ons. Als u nooit traint om hard te lopen, gaat u nooit hard lopen. Als u nooit traint om te fietsen, gaat u ook niet leren fietsen. Zo is het ook in het geloofsleven. God moet ons trainen. God moet ons opvoeden. God moet onze geest versterken. Hij moet ons geloof versterken. En als hij ons alles direct, onmiddellijk geeft, ja, dan hoeft ons geloof niet meer versterkt te worden. Hebben we als het ware het geloof niet meer nodig. Als hij alles direct geeft, hebben we geen hoop meer nodig. Maar geloof, hoop en liefde, die blijven, zegt het woord van God. En Abraham is ons tot voorbeeld. Christus is onze hoop. Kerst is Christus. En Christus is onze hoop voor dit leven en voor het toekomstige leven. Laten we daarom vasthouden, ook voor elkaar om te bidden. Ook voor de zieken onder ons, de zwakken onder ons. De mensen die het misschien moeilijk hebben in het geloof, op welke wijze dan ook. Dat we vasthouden, volharden en elkaar versterken. In Jezus' naam. Amen. Hemelse Vader, we willen u prijzen. We willen u danken voor dat woord van u waarin we die geschiedenissen kunnen lezen en leren. En dank u Heer dat u ons oefent tot de strijd. En Vader, het is ons gebed en ons verlangen dat u ons voortdurend krachtig bijstaat. Heer, ook door de Heilige Geest. Heer, in de inwendige mens, maar ook. Dat de Heilige Geest, dus Romeinen 8 daarover spreekt, ook ons gezond maakt. Gezond maakt naar geest, ziel en lichaam, Heer, dat we onberispelijk zullen zijn, maar ook, Heer, dat we u kunnen dienen. Heer, met een gezond en met een krachtig lichaam. Heer, u wilt ons zo meer en meer aan één smeden. Heer, dat we geen los individu zullen zijn, maar dat we samen zullen strijden voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Vader, dat er vele zielen toegebracht zullen worden. Heer Jezus, zoals u ons geleerd hebt, dat de wil van de Vader gedaan zal worden. Dat zijn koninkrijk gebouwd zal worden. En dat zijn naam en uw naam verheerlijkt zullen worden. Dank u, Heer, dat u ons wilt bekrachtigen. Ook wilt aansporen, Heer, om vast te houden aan het woord van God. Vader, wij prijzen uw naam. Amen.